Hoe gaat het in zijn werking? Er komt een melding. Kun je mij een proces beschrijven van A tot Z? Een melding komt binnen. Wat gebeurt er allemaal?
Ik denk dat het leuker is dat ik in het proces meeneem hoe zo'n dag eigenlijk er een beetje uitziet.
Jij bepaalt, jij bent de baas.
Nee, jij bent hier de host.
Vertel. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, beste broeders en zusters. Welkom bij wederom een podcast van Dien en Dunya. Want Dien, dat moet je doen, ja. Vandaag heb ik een hele bijzondere gast. Dat zeg ik elke keer als ik een inleiding doe, maar vandaag is hij heel erg bijzonder. Het gaat om niemand minder dan broeder Abdullah Zulali. Ik heb eigenlijk heel snel met hem geschakeld. Ik zeg, luister, ik weet, jij bent de brandweerman. En ik weet ook dat heel veel jongetjes vroeger heel graag brandweerman wilden worden. Sommige politieman, anderen weer piloot. Maar brandweerman, dat zat er ook bij. Maar hij heeft het gewoon waargemaakt. Of het een jongensdroom is geweest, dat vraag ik hem zo meteen wel. Maar toen dacht ik, weet je wat, we gaan het gewoon doen. We zijn buren van elkaar. Dan kom ik wat een beetje laid back met een capuchon weer. En opeens zie ik hem weer als, zoals ik van hem gewend ben, dressed to impress. Dus we zien een bepaalde contradictie hierin. Maar het is een hele chille gast, mashallah. Dus ik wil echt vandaag inhoudelijk ingaan van, ja, hoe is het om een brandweer te zijn? Hoe is het eigenlijk gekomen dat je ook dat achterna bent gegaan? En ook eigenlijk je activisme binnen de gemeenschap. Want de broeder heeft ook een aantal projecten gedaan. En daar wil ik ook inhoudelijk op ingaan om jullie allemaal te inspireren. Welkom, broeder Abdullah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Barakallahu fik, wa alaikum assalam wa rahmatullah.
Goed dat
alles
je,
goed?
Ja, alhamdulillah, is met jou, man.
Alhamdulillah, we mogen niet klagen.
Ja, dat je tijd hebt kunnen maken voor mij, ik waardeer het heel erg.
Voor jou altijd, heb ik al gezegd.
Heb je gezegd, ja. En je hebt telkens, ben je gewoon je woord nagekomen. Dat waardeer ik heel erg van je. Broer, laten we gewoon beginnen. Brandweerman, droom van elke jongen, maar jij maakt het waar.
Ja, laten we dan gewoon, zoals je hem ook kent, gewoon heel eerlijk daarover zijn.
Ja.
Is het een jongensdroom geweest? Nee.
Oh, oké. Okay.
Daar ben ik gewoon heel eerlijk in. Ik kan me nog heel goed herinneren in die zin dat ik 19 was toen ik bij de brandweer kwam.
Okay.
Dus vrij jong. Ik had net mijn HAVO-diploma gehaald. En ik wist één ding in mijn leven wel zeker. Dat ik het hangen op de straat een beetje zat was. Dat ik wat wilde doen met mijn leven. En dat ik aan de bak moest, want ik wilde trouwen. Dat is eigenlijk denk ik de aanleiding geweest dat ik zoiets had, oké, ik moet een baan hebben. Mm-hmm. Ik had net mijn HAVO-diploma gehaald, mijn vrouw ontmoet, maar ik had geen huis. Ik had geen baan. Dus mijn vrouw, tenminste mijn moeder, die verklaarde me eigenlijk al voor gek. Die lachte me zo wat uit. Die zei al van, als er überhaupt een vrouw is die met jou zou willen trouwen, dan heb je mijn zegen.
Ja.
Nou, dat is gelukt. Maar toen kwam de brandweer eigenlijk vrij snel om de hoek. Want ze zochten mensen. Sindsdien ook eigenlijk al altijd aan diversiteit proberen te werken. En zodoende heb ik gesolliciteerd destijds. Aangenomen. In maart 2008 gestart met de brandweeropleiding. En in juni 2008 ook getrouwd. Het eerste jaar bij mijn moeder gewoond. En zodoende daarna een eigen huisje genomen. En nu 13 jaar later eigenlijk nog steeds brandweerman.
Alhamdulillah. Nou kan ik me wel herinneren, ook toen ik 18, 19 was, dacht ik ook dat ik de wereld kende. Wist ik precies wat ik moest doen. En ja, het is ook een tijd waarin je jezelf eigenlijk aan het ontdekken bent.
Ja.
En ik denk dat er genoeg jongeren zijn geweest die ook dezelfde voor dezelfde keuze stonden als jou. Maar niet iedereen heeft doorgezet. Sommigen hebben zoiets van, oké, ik heb een bepaalde peer pressure. Laat ik toch maar gaan studeren, ook al wil ik het niet. Mm-hmm. Maar jij bent ook echt, ja, niet zozeer dat trouwen per se een droom is, maar je bent ook echt voor jouw doelen gegaan, laat ik het zo stellen.
Ja,
komt het
steeds
meer door de omgeving of komt het zit het in jouw karakter? Dat je?
Ik denk beide. Ja. Ik denk dat het heel belangrijk is dat je een goede omgeving hebt. In die zin heb ik 5 broers die altijd naar me omgekeken hebben, er altijd voor me zijn geweest. Mijn vader is overleden toen ik 15 was. Dus wat dat betreft valt heel snel van valt.
Hoeveel jaar?
Ik was 15.
Jij was 15. Ja,
ik was 15. Dus dan valt heel snel valt een vaderlijke rol weg. Maar mijn broers zijn altijd, hebben altijd die vaderlijke rollen op zich genomen. Dus wat dat betreft is het heel belangrijk dat je een gemeenschap om je heen hebt die jou hier en daar die kaders blijven stellen. Ja. Want het is als jongere is het heel snel dat op het moment dat die kaders er niet zijn, dat je dus buiten die kaders valt. En dat is denk ik het gevaar wat we ook vandaag de dag blijven zien. En mede omdat ik gewoon echt wel iemand ben die op bepaalde doelstellingen stelt. En die ook dan achterna gaat. Voor mezelf was het gewoon één ding heel belangrijk. Ik wist op dat moment gewoon heel goed wat ik wilde. Ik wilde een bepaalde stabiliteit in mijn leven hebben. Een bepaald doel voor ogen. Want op het moment dat je ook getrouwd bent, dan deel je op een gegeven moment een bepaalde verantwoordelijkheid. Het is niet meer zo dat je als je in de supermarkt rondloopt van waar heb ik zin in? Nee, waar hebben wij zin in? Ja. Vooral als er kinderen om de hoek komen kijken, dan valt eigenlijk jouw wil al een beetje helemaal weg. Ja. Want dan gaat hun wil voor in die zin. Dus de gemeenschap heel belangrijk. Maar ook belangrijk dat je voor jezelf gewoon doelstellingen vastlegt. Ja. En ja, die kunnen altijd in het proces veranderen. Ja. Dat is ook niet erg. Ja. Maar het is wel belangrijk dat je altijd richting die horizon blijft kijken en daar de focus op blijft houden.
Duidelijk, helder. Je vrouw kijkt waarschijnlijk wel, dus pas op met de vraag die ik nu stel.
Hoezo?
Achteraf een goede beslissing?
Achteraf een uitstekende beslissing. Ik ben nu inmiddels, doe de rekensom maar, 13 jaar bij de brandweer, dus ook bijna 13 jaar getrouwd. Ouders van 5 prachtige dochters. Dus wat dat betreft een uitstekende beslissing en geen moment spijt van gehad.
Nee, mooi. Nee, dat is gewoon een grapje.
Ja, weet ik.
Hoe ziet de wereld uit van een brandweerman? Was je ook toen ook net zo zelfverzekerd en bevlogen op 19-jarige leeftijd? Of was je ook nog een beetje misschien naïef of een beetje kat uit de boom kijken toen je op 19-jarige leeftijd meteen eigenlijk het arbeidsleven inging, zoals ik het denk ik kan stellen?
Ja, nu ben ik wel altijd een jongen geweest die eigenlijk altijd een beetje voor op zijn leeftijd liep. In die zin. Ik was 15, maar ging wel altijd om met jongens die 18, 19 jaar waren. Dus wat dat betreft was ik, of ik deed me altijd volwassener voor, weet ik even niet achteraf gezien. Maar ik probeerde dat altijd wel. Ja. En ik dacht weliswaar echt wel dat ik het had uitgevonden en dat ik het allemaal wel heel goed wist. Maar ik denk dat de brandweer een organisatie is die er echt voor zijn mensen is. Ik heb echt wel in die 13 jaar geleerd wat verantwoordelijkheden zijn, wat erbij komt kijken, mezelf ontwikkeld. Ik was eigenlijk een van de weinigen die daar binnenkwam rollen zonder enige levenservaring in die zin. Arbeidsethos, ja, dat je een kwartier voor tijd aanwezig moest zijn, dat een ongeschreven regel was. Want dan dacht ik, maar waar staan die regels dan? Ja, die staan er niet, dat is een ongeschreven regel. Mm. Dat is collegiaal, richting je andere collega. Dat je een kwartier voor tijd aanwezig bent, de overdracht kan doen, zodat de collega niet zomaar hoeft te wachten of iets dergelijks. Nou, dat zijn allemaal wel dingen die het bedrijf mij heeft geleerd in die tijd.
Ja, dat krijg je wel gaandeweg dan mee. Ja. Oké, dan leer je zelf ook kennen, ga je ook je positie proberen te realiseren. Ja. Hoe gaat het in zijn werking? Er komt een melding. Hoe kun je mij een proces beschrijven van A tot Z? Een melding komt binnen. Wat gebeurt er allemaal?
Ik denk dat het leuker is dat ik in het proces meeneem hoe zo'n dag eigenlijk er een beetje uitziet.
Jij bepaalt, jij bent de baas.
Nee, jij bent hier de host.
Vertel.
Stel je voor, ik zou morgen dienst hebben. Ja. Morgen is donderdag. Dat betekent dat mijn dienst officieel om 7:30 ochtends begint. Nou, ik heb het er net ook al over gehad. Een kwartier voor tijd aanwezig zijn is collegiaal richting een andere collega. Je komt binnen. Nu met de COVID-maatregelen gaat het even wat anders. Want we komen echt ook wel gescheiden op. Normaliter doe je echt de overdracht persoonlijk. Je pakt je pieper over. In mijn geval heb ik een functie als bevelvoerder. Dus dan doe ik ook echt de overdracht met de bevelvoerder van de dag ervoor. Ja. Wat de bijzonderheden waren of de bijzonderheden voor die dag zijn waar ik eventueel rekening zou mee moeten houden. Maar waar het eigenlijk op neerkomt is dat dat ochtendgedeelte, het eerste 30 minuten, de overdracht bevat. En zoals ik al zei, nu met de COVID-maatregelen gebeurt dat echt wel gescheiden. Ja. Piepertjes worden schoongepoetst en alles erop en eraan. En pas wanneer de opkomende ploeg compleet is, kan de afgaande ploeg naar huis.
De pieper waarop, wilt zeggen?
Dat is de pager. Dat is dus waar alle meldingen op binnenkomen en die je eigenlijk vanaf dat moment bij je draagt. Okay. Waar je ook heen gaat. En normaliter doen we dat dus persoonlijk. Maar in verband met de COVID-maatregelen willen we dus de bubbels eigenlijk ook de bubbels houden. Dus op het moment dat de opkomende ploeg nog niet compleet is en de pieper zou afgaan, dan betekent dat de afgaande ploeg alsnog de
het
wagen inspringt
verrichten.
Om naar huis te gaan.
Okay.
Of tenminste om naar de klus te gaan. En waarom doen we dat? Want op het moment dat we alleen maar gaan kijken naar de functies, dat op het moment dat jouw collega binnen is die jou zou moeten overnemen. En hij gaat vervolgens mee met die wagen, met die gasten die dat dag ervoor dienst hebben gehad. Dat betekent dus dat eigenlijk de kans op besmetting vergroot worden.
Helder.
Dus wat dat betreft is het een aparte tijd waar we in leven. Nou, op het moment dat de overdracht geweest is, dan is het belangrijkste wat er moet gebeuren, is eigenlijk de controle van de wagen. Want je wilt wel dat op het moment dat die pieper gaat, dat je alle materialen bij je hebt die je op dat moment nodig hebt. Dus de autospuiten worden gecontroleerd. Als er een ondersteunend voertuig bij staat, zoals een hoogwerker of een hulpverleningsvoertuig, waar echt alleen maar technisch spul op staat, die worden echt allemaal gecontroleerd. En wanneer we dat hebben gehad, dan ga je als ploeg zijnde de dag met elkaar doornemen.
Okay.
Bij ons is een dag is opgedeeld in 4 blokken. We hebben een sportmoment, we hebben een oefenmoment, we hebben een confirmmoment, want op het moment je spreekt over een kazerne waar je in leeft, net zoals dat je thuis doet.
Vertel, dus je leeft in een kazerne.
Nou ja, het is eigenlijk een huis waar je in zit, 24 uur lang.
24, okay.
Je hebt een eigen slaapkamer, je hebt een woonkamer, je hebt douches, je hebt een tv, je hebt een keuken.
Het is niet dat je 8 uurtjes werkt of zo, en dan ga je weer naar huis. Het is geen 9-to-5 job.
Nee, het is absoluut niet een 9-to-5 job. Dus dat moeten mensen denk ik wel echt wel weten en zich realiseren. Okay. Dus even terugkomend op de blokken die we hadden.
Ja.
We hebben dus een sportmoment, want het is belangrijk dat je als brandweerman of vrouw echt wel fit aan de job bent. We hebben een corvée-moment. Uiteindelijk wil je wel in een schoon verblijf verblijven. We hebben een oefenmoment en een beheersmatige moment. En beheersmatige momenten zijn wel echt belangrijk voor mij als bevelvoerder om eventuele administratieve handelingen te kunnen verrichten, maar ook de instructeurs. Want op het moment dat we geoefend hebben, dan willen we dat goed kunnen noteren en goed kunnen bijhouden in geval van. Officieel is het dan ook echt einde werktijd om 5:30. En nu denk jij, dan is het wel een 9-to-5 job. Nee, want je mag niet naar huis. In die zin hebben we onze roostersystematiek verwerkt. We hebben alles gedaan wat we moesten doen voor die dag. En dan is het eigenlijk aan jou wat je wil doen.
Okay.
Dus wil je een boekje gaan lezen, dan ga je een boekje lezen. Wil je even op bed liggen, dan ga je op bed liggen. Wil je nog een sportmoment erbij plakken, dan doe je dat. Maar het is jouw tijd op dat moment. Alleen, als we spreken over kaders, is het wel de bedoeling dat je op de kazerne blijft. Want op het moment dat de pieper gaat,
moet je paraat staan.
In de avond gaat, of gedurende je rooster. Alles waar je mee bezig bent, laat je vallen en je gaat naar de klus. Want als jij ons, tenminste als jij het alarmnummer bent, belt en je wil de brandweer te plaatsen hebben, dan wil je dat die zo snel mogelijk te plaatsen is.
Ja.
En niet dat ik nog mijn boek even aflees of iets dergelijks.
Dan degene, het eerste wat bij mij opkomt als je zo'n werkdag hebt, letterlijk een werkdag.
Ja.
En de mensen met wie je werkt, dat is bijna familie, denk ik.
Ja, ik zeg ook altijd, het is een tweede familie.
Ja, toch?
Het is belangrijk dat je op elkaar kunt vertrouwen. Dat is het allerbelangrijkste van allemaal. Want ik heb net een dag geschetst, maar daar heb ik niet gesproken over de incidenten waar je tegenaan loopt. Het kunnen namelijk ongevallen zijn waar autowrakken echt in elkaar gepropt zijn en die we uit elkaar moeten trekken omdat er slachtoffer in zit.
Oef.
Branden waar we mensen echt wel naar buiten moeten halen. Drenkelingen. Noem het maar op. En we kunnen er tegenaan lopen. Dus het is echt wel belangrijk dat je een geoliede machine hebt. Achterin die autospuit. Ik spreek dan altijd over achterin die autospuit omdat ik rechts voorin zit. En het is belangrijk dat ik op ze kan vertrouwen en dat we op elkaar kunnen bouwen. En je hoeft elkaar niet lief te vinden. Je hoeft elkaar niet elke dag te bellen van hoe gaat het met je. Maar dat het een tweede familie is, dat is één ding wat zeker is.
Ja, vooral wat je zegt van je hoeft elkaar niet lief te vinden. Kijk, bijvoorbeeld als ik kijk naar voetbal. Ik ben een grote voetbalfan. United. Ja. En dan zie je ook bijvoorbeeld dat mensen elkaar niet lief vinden, maar ze moeten nog wel met elkaar samenwerken. Nou, op het veld gaat het niet per se om leven of dood. Bij jullie wel. Gaat het om leven of dood. Dus je hoeft elkaar niet lief te vinden, maar wanneer jullie in die zone komen van dat jullie werk moeten verrichten en resultaat moeten leveren en mensenlevens moeten gaan redden, dan is alles natuurlijk op dat doel gericht.
Ja, en ook op de kazerne.
Ook op de kazerne.
Ook op de kazerne. En waarom? Want je wilt niet vanuit een conflict op de kazerne vertrekken naar een klus waar je ineens gefocust moet zijn. Dus wat ik wel van mijn mensen verwacht, En iedereen heeft wel een broer of zus waar die niet die klik mee heeft. Zo moet je het eigenlijk een beetje
zo
zien.
Zo moet je het zien,
maar
ja.
Puntje bij paaltje.
Dan zijn jullie paraat. Dan zijn we een paraat. Team, een eenheid, een blok.
Precies. En daar gaat het om. Dat is dus het belangrijkste van allemaal. Ja.
Als ik jou mag vragen, wat is een typische brandweerman? Welke karaktereigenschappen dient hij te hebben? Ik denk dat jij in 13 jaar wel kunt herkennen, hey, dat gaat hem worden of dat gaat hem niet worden. Als je een sollicitatiegesprek voert.
Precies.
Wat wil je terugzien altijd waarvan je denkt van oké, is goed. Ik kan hem wel vertrouwen dat hij zijn werk goed uitvoert.
Inderdaad. Het moet een allemansmens zijn.
Allemansmens?
Ja.
Leg eens uit.
Wat bedoel ik daarmee? Ja. Het moet mij niet uitmaken of ik naar Anita toe rij, of naar een Mohamed, of naar een Ritesh.
Ja.
Dat moet allemaal niet uitmaken. Dat ten eerste.
Okay.
Op het moment dat je dat al in je kopje hebt, ben je voor mij niet geschikt.
Okay.
En waarom niet? Wij zoeken juist naar die diversiteit ook in onze organisatie. Want als we gaan kijken naar de naar het gebied waar wij naartoe uitrukken, dan hebben we die Anita, die Ritesh en die Mohamed in die samenleving zitten.
Ja.
Dus je moet sowieso een allemansmens zijn. Ten tweede is het belangrijk dat je je ondergeschikt maakt eigenlijk aan de maatschappij. Je bent er voor de maatschappij.
Ja.
Wij komen eigenlijk op plekken waar anderen keihard vandaan rennen. Dus wat dat betreft moet je een ijzeren wil hebben in die zin om er voor je maatschappij te zijn. En tuurlijk, het moet allemaal wel binnen de kaders van de eigen veiligheid vallen. Maar dat moet er uitspringen. In die zin dat je er dus voor je maatschappij wil zijn, hulpbehoevend bent. Dus dat zijn denk ik de belangrijkste facetten van een brandweerman of vrouw. Hulpbehoevend zijn. Een allemansmens zijn. Ik denk dat dat het belangrijkste is.
Dat zijn de kenmerken.
En uiteraard stressbestendig zijn. Mentaal sterk in je jasje zitten. Want wat ik al zei, je komt echt bij klussen waarvan je hebt. En dat moet je wel kunnen verwerken.
Ja. Ik heb bijvoorbeeld ken mensen die bijvoorbeeld treinmachinist zijn.
Die maken ook wat mee.
Die maken het een en ander mee. En ik dacht van dat ik bij een broeder het welkom maak om te vragen van joh, hoe vaak heb je iets meegemaakt dat gewoon iemand gewoon zelfmoord pleegt? Hij zegt dat is iets waar ik niet met jou over wil praten. En ik dacht van ik heb zo'n band met hem.
Ja.
Ik dacht van hey, ik wil gewoon weten van ja, hoe. Hij wil het er niet over hebben. Prima. En dat kan me goed voorstellen en ook begrijpen. Het was meer een iets van ja, het was interessant voor mij. Hoe ga je daarmee om? Het lijkt me niet zo makkelijk. En het gebeurt gewoon bijna alledaags ook. Hè? En dat is het moeilijkste ervan.
Ja.
Is er een voorval geweest in jouw leven, terwijl je actief bent als brandweerman, dat je zoiets hebt van, nou, dat heeft mijn leven wel een beetje op zijn kop gezet of veranderd, of dat ik even bij mezelf te raden moet gaan van, joh, wil ik dit werk nog wel doen, met alles wat ik zie?
Ik denk dat er twee incidenten me echt bij zijn gestaan, in die zin dat ik het in eerste instantie heel erg tot mij als persoon heb getrokken. Laat ik voorop stellen dat het belangrijkste met dit soort incidenten is dat je erover blijft praten.
Oké.
Dus, en ik wil je vriend in deze niet veroordelen of iets in die zin.
Nee.
Maar mijn advies met klem is echt wel om juist over die incidenten te blijven praten met je. Want uiteindelijk hebben we allemaal schappen in ons koppie.
Ja.
Daar zetten we de gebeurtenissen op neer. Maar als je het niet de juiste plek geeft in die schappen,
kan die terugkomen.
Dan komt er een moment inderdaad dat je een keiharde terugval krijgt.
Okay.
Dat is het allerbelangrijkste.
Mooi,
ja. Als organisatie hebben we daarvoor bijvoorbeeld ook een speciaal team.
Psychologen?
TCO. Nee, in eerste instantie zijn het de collega's zelf.
Okay.
We hebben een team collegiale ondersteuning. Dus op het moment dat ik als bevelvoerder een inzet meemaak waarvan ik denk, hey, dit heeft impact op mijn ploeg, dan roep ik team collegiale ondersteuning in.
Okay.
En dat zijn de collega's, andere collega's die speciale opleidingen ervoor gevolgd hebben. Die komen vervolgens eigenlijk een evaluatie met ons doen over de inzet zelf. Maar ook om te kunnen praten over de gevoelens die men op dat moment ervaart. En daar kunnen ook andere sessies nog aangeplakt worden na die dag. En mocht dat niet toereikend zijn, dan hebben we natuurlijk altijd een eigen maatschappelijk werker.
Okay.
En moeten we zelfs op dat moment gaan opschalen. Dan kunnen we inderdaad richting een psycholoog gaan of iets dergelijks. In ieder geval daar je emmertje te kunnen legen. Want okay. Dat is het belangrijkste. Ik spreek bewust over een emmertje. Ja. Dat emmertje moet je van tijd tot tijd kunnen legen voor jezelf. Als ik dan ga kijken naar een incident die mij echt is bijgestaan. Dat was eigenlijk een incident. Ik kwam net uit de opleiding.
Okay.
Was geplaatst op post Scheveningen. En onze autospuit is verdeeld in functies.
Okay.
Links voorin, hè, achter het stuur zit de chauffeur, vanzelfsprekend. Mm. Rechts voorin zit de bevelvoerder. Dan heb je rechts achterin zit nummer 1. Links achterin zit nummer 2. Dat is ook het aanvalsduo.
Okay.
Waarom noemen we dat het aanvalsduo? Dat is ook het duo dat we eigenlijk als eerste naar binnen sturen bij een brand. En dan heb je rechts daarvoor, voor nummer 1, zit de nummer 4. En links voor de nummer 2 zit de nummer 3. Nummer 3 is eigenlijk de wegwijspiet. Hè, die stuurt je alle richtingen op. En nummer 4 noemen we op dat moment de slachtofferverzorger.
Okay.
En nummer 3 en 4 zijn bij elkaar de waterploeg. En de waterploeg is eigenlijk de ploeg die ondersteunend is aan de nummer 1 en 2.
Okay.
En wanneer bij brand de water allemaal geregeld is in samenspraak met de chauffeur, dan is dat team ook weer inzetbaar om naar binnen te gaan.
Duidelijk.
Ik was op dat moment nummer 4.
Okay.
Slachtofferverzorger. Pager gaat. Voetganger / fietser onder een vrachtwagen. Nou, dan ga je meteen nadenken. Dan gaat je rikketik gaat helemaal tekeer in je hoofd. Wat kan ik tegenkomen? Wat moet ik doen? Je komt net uit de opleiding. Alles zit er wel vers in.
Theorie.
Maar je hebt het nooit meegemaakt.
Praktijk, ja.
Ik zeg het ook altijd bij alle informatiebijeenkomsten bij de brandweer, zeg ik het ook. Ja. Ik zeg, hoe goed onze opleidingen ook zijn, en die zijn ook echt van hoog niveau in Hagelanden.
Je staat er ook achter, ja.
Sta ik echt achter. We kunnen nooit goed genoeg voorbereid zijn op de praktijk. De praktijk brengt altijd andere situaties.
Het is een hele andere dimensie. Een
hele andere dimensie.
Ja.
En ik kwam aan en het eerste wat me opviel was dat er een fiets op de grond lag met een kinderzitje.
Ja,
dat is het eerste wat bij mij binnenkwam. Vervolgens loop je verder. Dan zie je een vrouw liggen. En ik ga niet specifiek zijn over hoe ze erbij lag.
Geen grafisch.
Ze lag er niet goed bij.
Nee.
Maar ze was nog wel aanspreekbaar. En mijn collega's zagen op dat moment dat ik wit wegtrok eigenlijk. Okay. Ik wist het allemaal niet.
Nee.
Dan is de eerste vraag die je aan haar stelt, hoe gaat het? Ja. Laten we even de één ding duidelijk hebben, dat op dat moment het niet goed gaat met haar.
Nee.
Maar dat is wel op dat moment, weet je het even voor jezelf niet.
Klopt. Ja.
En gelukkig had ik op dat moment collega's die dat zagen, die trokken me weg. Die zeiden, Ab, jij gaat in de wagen zitten.
Wij doen
we komen
het
zo bij.
Ja.
En het enige waar ik aan kon denken, mijn vrouw gaat nooit en ten nimmer met fiets naar het werk.
Okay.
Nooit en ten nimmer. Dus wat ik op dat moment deed,
reflecteer je naar
mezelf. Naar mijn eigen persoon.
Okay.
En dan komen die collega's de wagen in en dan zie je dat er hun heel luchtig over praten. Dat ik denk, hoe kunnen jullie zo praten? Ja. Dat ik het bijna eigenlijk een soort van boos werd op hen.
Laksheid.
Zo laks over een bepaalde situatie praten, terwijl iemand notabene richting het ziekenhuis gaat, niet wetende of die het ongeval overleeft of niet. Dat was het eerste wat bij mij binnenkwam. En dan leggen zij jou uit. Ja, Ab, als je dit niet zo gaat doen, dan komt er echt een moment
dat je niet meer kan.
Dat je niet meer kan.
Ja.
En dan ga je erachter komen. Oké, relativeren. Veel over praten. En dan kun je het op een gegeven moment ook voor jezelf een plekje geven.
Okay.
En als ik dan de tweede klus moet opnoemen, dat was een meneer die zich van het leven wilde beroven. In de winterse maanden zat hij op de rotsblokken op Scheveningen. Voor de helft in het water. En de andere zat hij op zo'n rotsblok met een mes in zijn hand. Daar zijn we naartoe gereden. En het eerste wat bij me in me opkwam, ik moet met die man gaan praten. Mm. Ik moet hem laten realiseren dat dit niet de oplossing is. En dat hoort eigenlijk helemaal niet bij het protocol. Vooral niet als iemand zich van het leven wil beroven. En nu had ik wel voldoende afstand van hem, want ik ben naar beneden gegaan via de rotsblok naar beneden. Mm. Dat ik nog één rotsblok afstand van hem had. Maar dan word je eigenlijk zo in dat incident gezogen, dat het eigenlijk ook gevaarlijk voor jezelf kan zijn. Daar ben ik gewoon heel eerlijk over.
Okay.
Uiteindelijk blijf je met zo iemand praten. Dan komt er zelfs een negotiator van de politie. Die wil de klus van je overnemen. Die wil je eigenlijk min of meer wegsturen. Van oké, dankjewel, maar gaat nu maar weer naar boven.
Maar je bent al betrokken eigenlijk met de situatie.
Ja, je bent zo betrokken dat die man op een gegeven moment ook schreeuwt op het moment dat je ziet dat ik wegga. Nee, ik praat alleen met hem. En nou, op een gegeven moment praat je met hem en je probeert hem in te zien dat hij een foute keuze maakt en alles erop en eraan. En dan ga je hem ook beloftes doen. Want hij wilde op een gegeven moment zijn vrouw zien, zijn kinderen zien en alles erop en eraan. En die beloftes doe je hem dan ook. En dat deed mij het pijnst, want op een gegeven moment had hij zijn mes weggegooid. Is hij naar ons toe komen lopen, via het laddertje naar boven geklommen. En bovenaan de ladder werd hij meteen in de handboeien gezet. En dat deed mij zoveel pijn, want ik had een belofte gemaakt. Ik had hem beloofd dat hij naar zijn vrouw en kinderen kon. En die negotiator, ik ken hem nog zo goed, die pakte me bij mijn nekvel. Die draaide hem om. Hij zei, je hebt goed werk verricht, nu vergeten.
Okay.
Klaar. Jij gaat hier niet meer over.
Okay. Hij dacht ook echt aan jou.
Ja, toen hij dat hij zei het ook. Hij zegt, luister, hij zegt, die man is ziek.
Ja.
Die moet eerst geholpen worden. Ja. En ja, wij beloven heel veel. En heel veel dingen kunnen we niet nakomen. Maar je hebt je doel bereikt. En dat is dat het mes weg is.
Mensenleven gered.
Precies. Maar dat heeft mij echt zo bezig gehouden. Dat ik zelfs 2 dagen later kwam ik die man bij die ING-bank tegen. Met mijn dochtertje. Ik was net vader.
No way.
Dat ik dacht, nu ga ik rechtsomkeerd. Want als die nog in die fase zit, dat die boos is, dan kan die dadelijk mij wat
aan. Ja, van je had me beloofd,
Ja, dus ik heb echt meteen rechtsomkeerd gemaakt. Maar dat zijn wel incidenten. 1, waar je heel veel van leert. Ik heb van die incident bijvoorbeeld heel veel geleerd dat je niet meteen de situatie moet laten inzuigen. Ja. Want wat we vooral als bevelvoerder nu, is het echt belangrijk dat je van een incident echt wel 10 stappen terugneemt. Ja. Om eerst het incident te aanschouwen en een goede analyse te maken met waar heb je nou mee te maken. In plaats van direct.
Ja, ja. Misschien moet je zo ook in het leven staan. Familiesituatie of whatever. Okay, waar heb ik nu mee te maken? En dan pas maak ik een beslissing. Ook al is het, want je wilt eigenlijk heel snel reageren. Want je wilt het probleem zo snel mogelijk oplossen. Ja. Maar als je niet goed nadenkt, dan zul je ook niet effectieve keuze gaan maken.
Precies.
Okay, dat is wel. Maar je hebt niet over een incident gehad waar een brand bij betrokken is geweest. Dus maar jullie zijn van. Ja, ik wil het niet op zo'n manier zeggen, maar jullie zijn van alle markten thuis.
Het heet de brandweer, maar eigenlijk komen wij op momenten dat anderen het niet meer weten.
Ja.
En dat kan variëren van het feit dat jij een buitensluiting hebt, dat je jezelf buitengesloten hebt, omdat je je sleutel in de deur bent vergeten. En dan komen wij ook te plaatsen om te kijken naar de mogelijkheden van een kat in de boom. Ja, ook dat doen wij. Tot branden, auto-ongevallen, drenkelingen.
Manusje van alles aan jullie als team.
Manusje van alles, inderdaad. En daarom zeg ik, waar anderen het niet meer weten.
Weten, komen wij.
Of het nou een ambulancepersoneel is, of van de politie, of van de field, of maakt niet uit wat.
Ja.
Op het moment dat zij het niet weten, is de eerste bal waar ze aan trekken, dat is de brandweer.
Nou, de overheid weet het nu ook niet. Dus wanneer kunnen jullie wat betekenen voor de overheid in Nederland?
Altijd.
Dan kunnen we wel samenwerken, hoor. Niet? Dat is een joke die een paar mensen zullen begrijpen, denk ik.
Ja.
Even kijken. Ja, zijn er nog dingen waarvan je zegt van, joh, dat is ook heel belangrijk om te weten over het leven van een brandweerman? Want ja, je hebt eigenlijk jouw verhaal vertelt hoe je daartoe bent gekomen. Je hebt verteld over hoe eigenlijk een werkdag eruit ziet. Je hebt 2 zware incidenten in jouw leven zijn voorgekomen. Wat je soort van heeft wakker gemaakt ook misschien.
Ja.
Zijn nog andere componenten welke we niet hebben besproken, waarvan je denkt van, hey guys, dit moet je wel weten.
Als ik dan spreek over uit de wervingstaal, hè, want we zoeken nu toevallig mensen. Ja. Brandweermannen en vrouwen. En ja, we zijn ook wederom weer gericht op de diversiteit. Want we willen nog diverser worden. En het is wetenschappelijk allemaal bewezen dat hoe diverser je team is, des te beter je presteert.
Okay.
En divers, dan spreek ik niet meer over een kleurtje of een geloofsovertuiging. Divers kan ook zijn dat iemand een ICT-opleiding heeft gevolgd, uiteindelijk toch wat praktischer in het leven wil gaan staan en solliciteert als brandweerman of vrouw. Dus divers in de breedste zin van het woord.
Ja.
Om bij de brandweer te kunnen, moet je watervrij kunnen zijn. Nu ben ik ook niet een supergoede zwemmer.
Mm-hmm.
Ik heb weliswaar mijn A, B en C diploma gehaald. Mm-hmm. Maar ik was altijd meer van de guy aan de rand van het zwembad en geniet van het zonnetje, dan dat ik mijn baantje zwom.
Ja.
Maar watervrij bedoel ik dat je dus niet angstig bent om jezelf in het water te bevinden.
Okay.
Daarnaast is het belangrijk dat je minimaal een VMBO kaderdiploma hebt. Dat is het minimale eis die er gesteld wordt om vervolgens toegelaten te worden tot de opleiding voor manschap A. Zo heet het. Het is belangrijk dat je toch wel een beetje een technische achtergrond hebt. En dat is ook niet, dat is gewoon geen harde eis.
Nee.
Maar het is belangrijk dat je met gereedschappen overweg kan. Dus heeft iemand zoiets, ik vind het wat, maar technisch ben ik totaal niet. Ook ik ben niet heel erg technisch. Maar als je nu al een gereedschapskist van je vader, je broer, je oom tevoorschijn haalt, even aan de gang gaat met de schroeftol en dergelijke, dat je in ieder geval de basisvaardigheden hebt, dan zal in de opleiding er echt op ingezet worden om je naar dat niveau te brengen van een brandweerman of vrouw. En belangrijkste, dat is fit. Je moet fit zijn. Voor mannen is het belangrijk dat ze 5 kilometer kunnen rennen in 25 minuten tijd. En voor de vrouwen is dat 5 kilometer in 27 minuten tijd. Dus heb je zoiets van hardlopen, dat heb ik al heel lang niet gedaan. Het Zuiderpark is hier om de hoek. Gaat lekker hard rennen.
Begin niet vandaag, want het sneeuwt een beetje.
Het belangrijkste is dat je het gaat doen. En geloof mij, ik heb heel veel broeders ook gehad die ik dan aanspoorde. Ga het nou doen. Je moet 5 kilometer rennen. Ga er alsjeblieft aan beginnen. Ga trainen. Ja joh, dan hadden ze altijd zoiets. Ja, maar ik train 4 keer per week bij de voetbal. 5 kilometer is toch niks? Het gaat om 5 kilometer duurloop. Ja. Het gaat niet om een wedstrijd.
Ja, sprint en dan weer stop. Ja, precies. Ja, ja.
Dus het is erg belangrijk, als je het lang niet gedaan hebt, time jezelf even, ga die 5 kilometer hardlopen en dan zul je zien dat het makkelijk te doen is.
Nou, ik vind het echt een nobel werk, moet ik eerlijk bekennen.
Ik zelf ook. Ja. En geloof mij, het maakt niet uit wie je op dat moment helpt. Of dat, of dat het nou iemand uit een brandend huis trekken is, of onder een auto vandaan halen is, of iets heel kleins, wat ik al zeg, bij een buitensluiting, of alleen maar al gehoor geven. Want af en toe komen we ook bij mensen waar eigenlijk niet veel aan de hand is. Maar waarvan je gewoon merkt dat die mensen aandacht nodig hebben.
Oftewel, dus veel aan de hand is.
Eigenlijk, ja, niet veel aan de hand.
Wat je ziet.
Wat je ziet, inderdaad. Precies. Eigenlijk, dan sla je de spijker op zijn kop. Ja. Alleen al die mensen een luisterend oor kunnen bieden.
Ja.
Dat, geloof mij, broeder.
Voldoening, Jannie.
Het gevoel wat erbij komt, dat warme gevoel wat bij je naar binnen komt. Ja. Dat is onbeschrijfelijk. Geloof mij, dan maakt het mij niet uit dat ik een baan kan hebben waar je 6.000 euro netto in de maand verdient. Dat is niet te vergelijken.
Ja, je kunt het ook niet. Nee, kunnen ook niet vergelijken. Mensen een goed gevoel geven. Ik wil meteen een brug overslaan naar een project waar je heel erg betrokken bent geweest vorig jaar. Het is een grote brug, maar ook niet heel erg. Het gaat om het helpen van mensen. Vorig jaar Ramadan. De moslims vasten. En jullie hebben een leuk project gestart ten tijde van de coronamaatregelen die toentertijd eigenlijk heel nieuw waren. Dus het was voor ons als moslimgemeenschap echt wennen om Ramadan door te brengen.
Ja.
En je hebt toen een initiatief gestart wat volgens mij heel erg heeft aangeslagen. Kun je wat meer vertellen over het initiatief ten tijde van Ramadan, zodat mensen ook geïnspireerd kunnen raken om misschien mee te helpen voor de volgende Ramadan als hetzelfde zal blijven.
Ja, helaas. Laten we dan vooral beginnen bij wie ere toekomt.
Toekomt.
Ja. Dat is namelijk mijn broer, Farid.
Salam alaikum, Farid.
Alaikum salam. Dat is eigenlijk de man die jaren geleden al met het initiatief begonnen is. Vanuit mening met herinneren vanuit Moskee Islam. Ja. En wij als broertjes hebben hem daar altijd bij bijgestaan, geholpen. Maar hij is de man die het initiatief begonnen is om mensen gedurende de maand Ramadan elke avond in de gelegenheid te stellen om een maaltijd te komen nuttigen. Hè? Destijds hadden we niet te maken met de COVID-maatregelen. Dus we hadden in een buitenruimte van de moskee elke avond een gang. En mensen konden komen, hun maaltijd nuttigen. En dan konden ze ook weer gaan. En dat maakte eigenlijk niet uit wie het was. Ja. Het maakte ook niet uit of je behoeftig was of niet. Al was het maar dat je die eenzaamheid thuis niet wilde ervaren en in gezamenlijkheid met andere mensen je maaltijd wilde nuttigen, dan was je van harte welkom. Dus ere wie ere toekomt. Ja. En dat is hij geweest.
Hij is eigenlijk ook een stille kracht. Iemand die niet heel graag naar voren... Nee,
hij is een hele
respect,
stille kracht.
Man.
Een hele stille kracht. Geloof mij.
Maar wat een kracht.
Bij ons is af en toe wel het lampje gaan branden. Weet je, gaan we dit nog wat... En dan was hij... Nee, we gaan dit gewoon zo doen. Ja. Klaar. Vorig jaar zouden we dat eigenlijk wederom doen. Maar dan onder de COVID-maatregelen. En dan zouden we ook weer kleinschalig doen bij een moskeetje bij de Larijweg. Hadden we eigenlijk de inzameling al geregeld en alles erop en eraan. Waarna op een gegeven moment de stichting het toch een beetje te angstig vond. Te angstig om het vanuit hun locatie te organiseren. Angstig voor de maatregelen. Angstig voor is het wel te organiseren. Waarbij we eigenlijk op een gegeven moment met het hand in de haar zaten. Van oké, wat gaan we nu doen? We weten wat we willen doen. We willen nog steeds de maaltijden organiseren. Maar dan in die zin dat we het kunnen meegeven aan de mensen om het thuis te gaan nuttigen. En toen is er eigenlijk een vrije snelle brug geslagen tussen Redouan van Stichting Sunna en Farid. En die hebben met elkaar geregeld van oké, we gaan het samen doen. Jullie hebben de locatie. En we gaan de handen ineens slaan. En zodoende hebben we eigenlijk vorig jaar gedurende heel de Ramadan vanuit de Nobele Hoop, dat zit hier toevallig om de hoek, hebben wij dagelijks maaltijden weggegeven aan de mensen die het nodig hadden. En het maakte niet uit of je moslim was of niet.
Nee.
Je was van harte welkom. Vanaf een uur of zeven stonden de raampjes bij ons open om de pakketjes naar buiten te geven. Nee. En alhamdulillah, mashallah, wat er is één, wat vanuit de donateurs is binnengehaald. Respect daarvoor. Het gaat echt om grote bedragen. Want,
kun je een schatting geven van hoeveel het project
volgens
kost?
Volgens mij zaten we na 10 à 15 dagen zaten we al door een budget heen van 27.000 euro.
Okay.
Dat zijn geen kleine bedragen.
Nee.
En waarom niet? Je moet je ook realiseren dat we dagelijks iets van 1000 pakketten weggaven. 1000 pakketten. En nogmaals, het was niet met ik alleen, niet Farid alleen, niet Ridwan alleen.
Een heel team.
Het was echt een team. En ik nodig je dit jaar uit om een keer met ons mee te komen
ik
doen.
Wil zeker,
dan zie je wat een werk wordt geleverd. Halli, mijn broer, dat is de logistieke man bij ons.
Ja.
Ook dat is een hele stille kracht.
Ja.
Die zie je niet, maar die hoor je alleen maar. Voem, voem, voem. En met zijn autootje rondrijden naar die slager. Dat halen ze dus, dat regelen. En alles erop. En zo zijn er ook nog vele andere. Mohammed was bij ons de man die het team aanstuurde in de garage. En die liet dat weer inpakken en alles erop en eraan. Ja. Nou, als je dan ziet wat een werk wordt geleverd. Alom respect ervoor. En inshallah, dit jaar gaan we dat gewoon weer wederom doen. Wederom richten we ons tot een ieder. En ik denk zelfs dat we makkelijk dit jaar tegen de 1500 à 2000 mensen kunnen gaan zitten. Want je ziet gewoon dat heel veel mensen... het is spijtig om te zeggen, om te ervaren, maar heel veel mensen zitten gewoon aan de grond.
Heel veel mensen zijn behoeftig. Wat het net erover toen ik bij de auto zat... Vertel, hoe kan het in Den Haag, een welvarend stad? Oké, coronamaatregelen, maar er zijn gewoon mensen behoeftig. En volgens mij durven ze daar ook niet echt voor uit te komen. Klopt dat?
Nee, inderdaad. Je ziet heel veel mensen... hoe moet ik het uitleggen? Schijnbaar hebben we een bepaalde maatschappij gecreëerd... waar het niet normaal is om hulp te vragen. Terwijl ik één ding wel in mijn leven heb geleerd. Iets in jezelf bereiken gaat niet. Gaat niet.
Ja. Het is niet het teken van kwetsbaarheid. Het is gewoon, je moet reëel zijn.
Het is juist een teken van sterkte.
Sterkte, ja.
Op het moment dat jij realistisch naar jezelf bent. Jezelf in de spiegel aankijkt. En zoiets hebt. Oké, in mijn eentje ga ik het niet redden. Wie zou ik daarvoor kunnen gebruiken om hetgeen wel te behalen wat ik wil behalen? En daar ga ik mijn vraag neerleggen. En ik zeg niet dat je op Marktplaats een advertentie moet plaatsen in die zin. Maar durf om hulp te vragen.
Ja.
Durf dat.
Facts.
Durf dat überhaupt. En ja, het kan zijn dat je 10 keer een vraag stelt en dat die 9 keer geweigerd wordt. Maar blijf hopen.
Ja.
Want we zijn geloofvol, alhamdulillah. En het is ons geleerd. Waar één deur dichtvalt, is het de bedoeling dat je doorloopt naar die andere deur.
Juist.
Want dan is er iets mooiers voor je wat te wachten staat.
Ja.
Dus ja, je merkt heel veel mensen die angstig zijn om hulp te vragen. Angstig voor het beeld wat men over hem
iemand
of haar kan
krijgen.
Nu kan ik je één ding vertellen. Lekker belangrijk wat ze van je denken. Want gaat het goed met je? Dan denken ze, en dan zijn er mensen die positief erover zijn en negatief. Gaat het slecht met je? Idem dito.
Ja.
Iedereen heeft wel een mening. En dat is goed, want we leven in een kritisch land. Ja. Iedereen heeft wat te vertellen. We zeggen ook altijd, we hebben 17 miljoen bondscoaches rondlopen. Iedereen weet het beste hoe we het moeten aanpakken. Maar uiteindelijk is het belangrijk dat we naar onze omgeving gaan kijken. En begin daar maar eens bij.
Ja.
Begin bij je buren.
Ja.
Zijn er buren die hulp nodig hebben? Nee? Oké. Dan ga ik een straat verder. Of op mijn werk. Is er iemand op mijn werk die... tegen het faillissement aan zit of iets dergelijks. Of veel schulden heeft, kan ik die ergens bij helpen? Nodig een keer iemand uit bij je thuis. Nuttige maaltijd met elkaar.
Ja.
Begin daar. Ja. Begin in je eigen netwerk. En geloof mij, als we dat allemaal doen, dan moet het goed komen.
Inshallah. On that note, dat is een mooie afsluiting. Barakallahu fik achi. Je hebt nog een vergadering zo meteen, dus ik wil niet al te veel tijd van je innemen. En wat ik wel wil zeggen is, puur ook op het feit dat Abdullah mij daarvoor een beetje op heeft aangesteund. Van joh, Geef ook aan dat mensen de podcast moeten gaan liken, moeten gaan delen, moeten gaan abonneren. En inshallah zullen we ervoor zorgen dat we ook proberen ook wat sponsors te trekken. Om ervoor te zorgen dat iedereen een onderdeel is van de Din en Dunya podcast. Want we doen het voor de gemeenschap. En we gaan daarvoor. Dus like, share, deel, abonneer. Doe de hele reuten met teut, zoals ik dat altijd zeg. Zeker. Shukran. Bedankt voor jouw tijd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaikum salam.